naar het lezen uit Richteren vanaf vers 8, vanaf hoofdstuk 8, vers 29.
En Jerubbaal, de zoon van Joas, ging heen en woonde in zijn huis. Gideon nu had 70 zonen, die uit zijn heup voortgekomen waren, want hij had vele vrouwen. En zijn bijwijf, het welk te Sichem was, baarde hem ook een zoon, en hij noemde zijn naam Abimelech. En Gideon, de zoon van Joas, stierf in goede ouderdom. En hij werd begraven in het graf van zijn vader Joas, de Ofra des Abiezrits. En het geschiedde als Gideon gestorven was, dat de kinderen Israëls zich omkeerden en de Baals nahoereerden. En zij stelden zich Baal-Berit tot een god. En de kinderen Israëls dachten niet aan de Heere hun God, die hen gered had van de hand van al hun vijanden van rondom. En ze deden geen weldadigheid bij het huis van Jerubbaal, dat is Gideon, naar al het goede dat hij bij Israël gedaan had. Abimelech nu, de zoon van Jerubbaal, ging heen naar Sichem, tot de broeders zijner moeder. En hij sprak tot hen, en tot het ganse geslacht van het huis van de vader zijner moeder, zeggende: spreek toch voor de oren van alle burgers van Sichem, wat is u beter, dat 70 mannen, alle zonen van Jerubbaal, over u heersen, of dat één man over u heersen? Gedenkt ook dat ik uw been en uw vlees ben. Toen spraken de broeders zijner moeder van hem, voor de oren van alle burgers van Sichem, al diezelfde woorden. En hun hart neigde zich naar Abimelech, want ze zeiden: hij is onze broeder. En ze gaven hem 70 zilverlingen uit het huis van Baal-Berit. En Abimelech huurde daarmee ijdele en lichtvaardige mannen die hem navolgden. En hij kwam in het huis zijns vaders te Ofra en doodde zijn broederen, de zonen van Jerubbaal, 70 mannen, op een steen. Doch Jotam, de jongste van Jerubbaal, werd overgelaten, want hij had zich verstoken. Toen vergaderden zich alle burgers van Sichem en het ganse huis van Millo, en gingen heen en maakten Abimelech ten koning bij de hoge eik die bij Sichem is.
We hebben het niet georganiseerd en we konden het denk ik ook niet bewust zo plannen, maar deze eerste Bijbellezing van dit winterseizoen valt precies samen met een cruciaal moment in het boek Richteren. Ogenschijnlijk, als we vanavond zo die geschiedenis lezen, of misschien heeft u hem thuis ook al ter voorbereiding op deze avond gelezen, dan lees je zo'n moment op zichzelf en dan grijpt het je natuurlijk geweldig aan wat daar gebeurt. We zullen dat zo meteen ook van dichtbij nog eens rustig bekijken. Maar er is hier meer aan de hand in deze geschiedenis. Het slot van hoofdstuk 8 beschrijft het levenseinde van Gideon. Wij zijn dan gewoon om vervolgens, als iemands levenseinde wordt beschreven, de bladzijde om te slaan en te kijken hoe de geschiedenis van het volk Israël verder gaat, ook in deze donkere periode van de tijd der Richteren. Maar dan gaan we voorbij aan de bedoeling van de Bijbelschrijver vanavond. Ook in hoofdstuk 9, al leeft Gideon niet meer, klinkt de naam van Gideon keer op keer tussen de regels door. We komen vanavond dus in aanraking met het geestelijke testament, de erfenis van Gideon. En daar heeft deze vader ook zelf een grote hand in gehad, ook in het verloop van de geschiedenis na zijn overlijden. Wat is het geval? We zagen in de vorige keer, toen we voor het laatst gekeken hebben naar het Bijbelboek Gideon, dat Gideon op een hele ontroerende, op een hele ootmoedige manier begon, toen hij door de Heere werd geroepen om het volk te bevrijden uit de ijzeren vuist en knoet van de Midianieten. Deze man liet zich kennen als een klein persoon die klein van zichzelf dacht, en met zulke mensen is het aangenaam verkeren. Dat niet alleen, je zag daarin ook iets doorklinken van de ootmoed en beproefde daarin, al luisterend naar hoofdstuk 8, ook het werk van de Heilige Geest in het leven van deze jonge man. Het was een man die de Heere mocht leren kennen en op een hele eenvoudige wijze zich ook opstelde tegenover de Heere. En zo ook door de Heere in zijn dienst werd genomen. En wat ben je met zo'n gestalte dan ook een machtig wapen in de almachtige handen van de Heere God. Die in zijn koninkrijk geen grote, sterke mensen gebruikt, maar vaak gebroken en geknakte mensen die in de samenleving niet meetellen. Maar meer dan eens, zo wijst ook de kerkgeschiedenis uit, in het koninkrijk van God tot groot en tot rijke zegen mochten zijn. Gideon lijkt afhankelijk zo'n persoon en Gideon oefent zich daarin ook in als hij door de Heere meegenomen wordt op de leerschool van de Heilige Geest, waar iedereen moet leren aftellen en niet optellen. Gideon moest dat ook heel letterlijk doen. Steeds slanker en steeds dunner en steeds kleiner werd zijn leger, totdat hij uiteindelijk maar 300 man overhield die ook nog eens een keer een zwaard in hun schede moesten laten en het wapen van de fakkel moesten hanteren. Gideon was daar een man die vol was van de Heilige Geest en vol van het geloof en zo door de Heere ook gebruikt werd als een machtig zwaard in de strijd tegen de Midianieten. Maar dat roept natuurlijk ook andere reacties op. Gideon was ook een man die op zijn held op handen werd gedragen door het volk. En voor het eerst in het Bijbelboek Richter, en lees daar niet aan voorbij, voor het eerst in het Bijbelboek Richter komt dan het woord koning bovendrijven. Dat is nieuw in deze tijd. Het volk heeft het verlangen om deze man tot koning te zalven en te tronen. En dat is natuurlijk ook begrijpelijk. Gelet op alles wat Gideon mag betekenen voor het volk Israël en hoe hij in staat is om een geweldige supermacht, om het maar in de termen van vandaag, met een klein, nou noem het nog ineens leger, met een klein groepje mannen te verslaan. Het volk merkt daarin trouwens ook op dat de Heere met Gideon is en ook dan is er natuurlijk niet zo tegen. Kunnen we op zich nog niet eens zo heel veel van zeggen dat die reactie dan vanuit het volk opkomt. Wat is er mis om een godvrezende man als leider van het volk te wensen en hem tot koning te zalven? Gideon past daarvoor. Gelukkig ook maar, hij spreekt dat ook uit dat de Heere het volk regeert. Hij laat zich niet tot koning kronen, maar in de loop van de jaren gaat hij wel als koning leven. En daar krijgt hij ook de ruimte voor, het volksleven van Israël. Al heeft hij dan geen paleis, hij heeft wel een harem. En dat was in deze tijd ook iets van macht, van status. Talrijk nageslacht krijgt Gideon, dat tekent in de cultuur van zijn dagen ook zijn macht en zijn roem. De mensen kijken daar niet van op in die tijd. Dat hoort bij de status van deze grote man, die daarmee ook een unieke plaats inneemt in zijn eigen volk. Maar die ruimte wordt hem ook gegund. En dat met Gideon wat doet, dat blijkt ook op enig moment wanneer hij niet alleen bij zijn eigen vrouwen kinderen verwekt, maar ook bij een bijwijf, om haar zomaar te noemen, die afkomstig is uit Sichem. Ze krijgt daar een kind, ik zit nu in vers 31, van Gideon. En hoe dit jongetje officieel heet, dat laat de Bijbelschrijver in het midden liggen. Wat voor naam hij gekregen heeft van zijn moeder, die als bijwijf in deze cultuur het recht had om haar kind een naam te geven, dat laat de Bijbelschrijver liggen. Er staat wel iets anders. En dat is het slot van vers 31, namelijk dat zijn vader hem een naam geeft. En de manier waarop de Bijbelschrijver dat formuleert, dat valt op in de taal waarin dit Bijbelboek het Hebreeuws geschreven is. Daarmee bedoelt de Bijbelschrijver niet dat Gideon dit kindje, als het geboren wordt en hij op de hoogte wordt gesteld dat hij opnieuw vader is geworden, dit keer niet bij een van zijn wettige vrouwen, maar bij een onwettige vrouw, afkomstig uit Sichem, dat hij dan een bericht stuurt naar zijn buitenechtelijke relatie en tegen haar zegt, noem dat zoontje maar Abimelech, Nee, dat is niet de bedoeling van de uitdrukking die hier staat. Het kind heeft een naam waarmee het ook naar zijn naam luistert. Maar naast die officiële naam krijgt hij een bijnaam. Dat bedoelt die uitdrukking in het slot van vers 31. Zijn vader noemt hem zo. Abimelech. Naam die betekent mijn vader is koning. Dan komt het natuurlijk op aan wat Gideon daar nou precies mee bedoelt met deze bijnaam die hij geeft aan zijn, mag ik het zo noemen, ondanks dat je natuurlijk de grote vraagtekens kunt plaatsen bij zoveel zonen, bij verschillende vrouwen, maar Jotam, zo zullen we dat de volgende keer zien tijdens de bijbellezing van Dominee van de Zwan, die typeert ook dit kind, Abimelech, als een kind van een dienstmaagd, een huiskeukenmeid, zo zouden wij dat misschien wel zo moeten opluisteren. Abimelech die krijgt deze naam van zijn vader. Mijn vader is koning. Wat bedoelt Gideon daarmee te zeggen? Nou, dat is net hoe je die vraag stelt. Gideon, hoe heet dat jongetje? Abimelech. Zo noem ik hem. Dat is een bijnaam. Abimelech, mijn vader is koning. En als je dan van Gideon nog hoge verwachtingen hebt, je ziet hem nog steeds als die ootmoedige koning met die godvrezende houding, dan kun je tegen jezelf zeggen, wat is dat toch een mooie bijnaam van deze vader. Mijn vader, met een hoofdletter, mijn vader in de hemel is koning. Een naam die op dezelfde hoogte staat als bijvoorbeeld Elimelech, de man van Naomi, mijn God is koning. Koning, dan weet iedereen meteen wie daarmee bedoeld wordt. Dat is natuurlijk de Heere, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar als je dat dan zou vragen aan Gideon, zonder door te vragen, wat bedoel je daar nou eigenlijk mee, Gideon, met die bijnaam? En hoe kom je er eigenlijk bij om dit kind zo te noemen? En waarom ook niet eigenlijk een jongen uit je eigen gezin? Waarom heeft hij die naam niet? Dan zou je misschien nog best wel met mooie gedachten terug naar huis gaan. Nou, die Gideon, goed, je kan er wat van zeggen. Maar hij erkent dan toch maar mooi aan het einde van zijn leven dat God zijn vader koning is. Ja, ja. Want hij geeft die bijnaam natuurlijk niet voor niks. Zo raakt dat jongetje ook bekend in Sichem, waar hij opgroeit. Mijn vader, niet met een hoofdletter, mijn vader Gideon is koning. Kijk, en dan krijgt die naam opeens een hele andere klank. Al ben je dan niet officieel koning, gekroond. Maar misschien heb je nog wel meer status en eer als je als een ongekroonde koning bij de mensen door het leven gaat. En dan kun je natuurlijk zeggen tegen de mensen, nou ik heb bedankt voor de eer, komt alleen aan de Heere toe. Maar in het dagelijkse leven, in je houding, in je opstelling, in hoe je je gedraagt en hoe je over jezelf laat spreken door een ander, ben je in de praktijk dus wel die koning. Dan trek ik toch maar even een heel kort en klein lijntje, gemeente, ook omdat we verder moeten vanwege de tijd. Maar ik denk dat u hem ook wel aanvoelt komen en laten we dan voor onszelf luisteren. Wat kan hoogmoed ook een hele geraffineerde vorm aannemen, vindt u niet? En met het gezicht van de ootmoed, maar wel met het hart van hoogmoed. Officieel bedanken. Nee, God is koning. Laten we dat niet doen, volk van Israël. Maar in de praktijk je wel gedragen als een koning. De eer ontvangen van een koning. En daarvoor ook dit buitenechtelijke kind gebruiken. Abimelech. Wat Gideon op dat moment niet overziet, en dat kunnen wij mensen trouwens ook niet eens overzien. Wie kan overzien de consequenties van zijn keuzes in de verre toekomst en in het nageslacht, ook na zijn sterven? Dat kan geen van ons. Dan alleen de Heer. En juist daarom is het zo belangrijk, ook met het oog op de kinderen en de kleinkinderen, zo u die mag hebben uit Gods hand ontvangen, dat we dicht bij God leven. Om ook beschermd te worden tegen onszelf. Gideon die heeft daarmee wel het zaad gestrooid in Sichem. En we zien ook wat voor fatale gevolgen dat gaat krijgen. Hij komt te overlijden en als enige van de richters in het hele Bijbelboek krijgt hij ook een statiebegrafenis. Laat het maar even lezen. Vers 32, Gideon de zoon van Joas stierf in goede ouderdom op een gezegende leeftijd. En hij werd begraven in het graf van zijn vader tot de Ofra. Hij krijgt een statiebegrafenis, geen van de andere richters ontvangen zo'n begrafenis. Ja, één, dat is Simson, maar dat heeft een andere achtergrond. En dat heeft te maken met de manier waarop uiteindelijk Simson om het leven kwam. En zijn oorspronkelijke plaatsgenoten, het lichaam van Simson, weten te ontfrutselen uit de handen van de Filistijnen, zodat zij het lichaam van Simson nog binnen het grensgebied van Israël kunnen begraven. Alleen deze richter ontvangt dus een koninklijke begrafenis. De ongekroonde koning Gideon ontvangt een statiebegrafenis van allure. Hij laat zich niet alleen zo begraven, hij krijgt ook die eer en die eerbied van het volk om hem heen. En ik zeg opnieuw, wat is er alle reden toe, gezien de moeilijke positie waarin Israël verkeerde toen de Heere Gideon riep tot het bijzondere werk, dat zij op die manier ook hun dank aan hem en aan zijn nageslacht beleiden. Maar opnieuw wordt er op een hele nuchtere manier door de schrift ingeprikt. Het lijkt heel wat, die statiebegrafenis van Gideon. Maar wat blijft er nou eigenlijk achter van Gideon? Hoe wordt hij herinnerd? En welke geestelijke sporen heeft deze leider van Israël weten te trekken onder zijn volksleven? En dan komt er toch eigenlijk een heel ontluisterend beeld naar voren. Als Gideon overleden is, dan gebeuren er een aantal dingen. Het wordt ook direct vermeld na die statiebegrafenis in vers 32. Het geschiedde als Gideon gestorven was, vers 33, dat de kinderen van Israël zich omkeerden en de Baals nahoereerden. En u zult dan meteen zeggen, ja dominee, dat is dat bekende refrein in het Bijbelboek Richter. Een richter komt te overlijden. En direct daarna die reactie van het volk. Men valt weer terug in dat oude gedrag, die oude structuren. En ze gaan de Baals weer naar. Ja, maar let u wel even op. De Bijbelschrijver verbindt het hier met elkaar. Mag ik het zo weer zeggen? Met de begrafenis van deze ongekroonde koning. Met de koning. Begraven. God. En als God wordt begraven, dan is er ruimte voor een andere God, maar dan met een kleine g. Dat gebeurt hier. Dat blijkt niet alleen uit de manier waarop de Bijbelschrijver deze twee gebeurtenissen direct aan elkaar verbindt. De statiebegrafenis van deze ongekroonde koning met vervolgens de geestelijke omslag, omkeer, verval in het volksleven waarover Gideon zo jarenlang ook mocht dienen en heersen. Maar er komt nog iets achteraan, vers 34. De kinderen van Israël dachten niet aan de Heere hun God, die ze gered had van de hand van al hun vijanden van rondom. En zij deden geen weldadigheid, ze bewezen geen verbondstrouw aan het huis van Jerubabel, dat is van Gideon, naar al het goede dat hij bij Israël gedaan had. Deze laatste woorden van hoofdstuk 8 leiden als het ware hoofdstuk 9 in. Jotham komt in zijn strafrede een paar keer op terug op dit thema. Geen weldadigheid doen aan het huis van Gideon. Ik laat dat nu liggen op dit moment. Maar wat wel belangrijk is, is dat de Heere op dit moment wil duidelijk maken. Let op wat hier gebeurt. Met het begraven van Gideon wordt niet alleen de God van Israël begraven, maar ook het verleden van Israël. Men vergeet wat God gedaan heeft, ook in het recente verleden, in de dagen van Gideon. Dat is iets wat wij, denk ik, ons wel ter harte moeten nemen vanavond. Als het gaat om de zonde, dan zijn wij altijd fris van geheugen. Als het gaat om de daden van de Heren, dan zijn we kort van geheugen. Niet alleen in het uitoefenen daarvan. Want kun je dat soms op een hele aangrijpende manier zien. Opa en oma vreesden God. Kinderen deden nog wat aan godsdienst. De kleinkinderen niet meer. Maar ook in het persoonlijke leven. En ik hoop dat u, en daar hoeven we niet trots op te zijn. Laten we daar ootmoedig onder worden tegenover de Heren. Maar ik hoop dat u dat ook kent vanuit uw eigen leven. Dat je daar zo mee kan worstelen. Als het gaat om de zonde en de herinnering daaraan, dan is ons geheugen fris. Dan zijn we 80, 90 jaar. Als het gaat om het herinneren van Gods daden, met troost, met vrucht voor het persoonlijke leven, dan zijn we kort van geheugen. Hier is het natuurlijk de andere kant. De kinderen van Israël, zegt de Bijbelschrijver, vergaten de daden van de Heere. Ze dachten ook niet meer aan God. En in die situatie, als dat een beetje het geestelijke klimaat is op dit moment, we zullen zo meteen hier en daar nog wel even wat diepteboringen doen, komt opeens dat kind bovendrijven. Abimelech. In Israël hebben ze voor de rest van deze jongen nog helemaal niets gehoord, maar in Sichem staat hij wel bekend. Hij staat er bekend, zo begint hoofdstuk 9 vers 1, als de zoon van Jerubabel. En hij gaat heen naar Sichem tot de broers van zijn moeder. Let u er even op, hij gaat steun zoeken aan de kant, aan de familiekant van zijn moeder. Niet dus aan de kant van zijn vader, daar wordt hij niet eens als kind, als zoon van Jerubabel, van Gideon erkend. Jotam maakt dat straks op een hele fijnzinnige manier, maar wel op een duidelijke manier duidelijk, dat deze kinderen van Gideon, Abimelech, eigenlijk niet eens erkennen als hun broertje. Maar in Sichem staat dit kind zo bekend. Hij heeft deze bijnaam gekregen van zijn vader. Mijn vader is koning. En zo probeert deze jongen zich ook te profileren in de familie van zijn moeder. Hij gaat steun zoeken. En dat doet dit kind ook op een hele geraffineerde manier, vragende wijs. Hij stelt eigenlijk de mensen van Sichem voor een keuze. Hoe sta jij er nou eigenlijk in? Of je wordt geregeerd door 1, of door 70 leiders. En dat bedoelt Abimelech niet 1 tegenover 70. Nee, maar 70 verschillende kinderen die allemaal haken naar macht. Dat wordt natuurlijk een chaos als die onderling die strijd gaan uitvechten. Abimelech wil daarmee suggereren, is het niet gewoon veel wijzer om die chaos te voorkomen, die anarchie, en meteen maar voor 1 te kiezen. En dat niet alleen, hij speelt ook in op de machtsgevoelens. Verplaatst u zich even in deze samenleving. Samenleving van steden, van dorpen, van families, van stammen. Waar wanneer iemand uit jouw stam macht krijgt, je eigen stam daarin ook mee kan profiteren. Zoals dat nu nog steeds gebeurt in de Arabische wereld. Waaronder die samenleving die voor het oog zo één geheel lijkt, allerlei familiebelangen en stambelangen een grote rol spelen. Nou, Abimelech weet daarop in te spelen. En hij zegt tegen zijn familie, realiseer je wel, ik heb dan wel die naam, mijn vader is koning en ik kan dus aanspraak maken als wettige opvolger van mijn koning, maar jullie kunnen daarin mee profiteren. Kijkt u maar even met me mee hoe hij dat aanvliegt in het tweede vers. Hij zegt, wat is nou beter? 70 mannen, allemaal zonen van Jerubabel, die dus allemaal ieder voor zich de macht claimen, over u te laten heersen. Nou, dat wordt natuurlijk helemaal niks, dat wordt chaos. Of dat er 1 man over u heerst. En denk er ook even aan dat ik vlees van uw vlees en been van uw been ben. En daarmee bedoelt deze jongen niet, denk eraan, we zijn toch familie van elkaar. Nee, denk aan je eigen belang als familie. Als je mij nou op het schild heft, delen jullie in de macht. Natuurlijk slim gespeeld van Abimelech. Hij gebruikt geen geweld. Hij verzamelt geen soldaat om zich heen om die macht te bevestigen. Hij gebruikt het machtigste wapen hier op aarde, de macht van het woord. Zoals Absalom dat later doet bij David. Gewoon in de poort gaan zitten, vriendelijk zijn, handje geven, iets toestoppen en ondertussen macht verzamelen om je heen. De harten van de mensen inpalmen, of zoals de Bijbelschrijver dat hier zegt, hun harten laten neigen naar jou. Nou, niets menselijks is ons vreemd. Ik werk dat vanavond niet verder uit. Maar ik denk dat ik niet de enige ben die er meer dan eens mee in aanraking bent gekomen. En in de samenleving, het bedrijf misschien wel waar je werkt, tot in het kerkelijke leven toe. De macht van het woord. De stem. Het dubbele daarin. Abimelech beheerst dat spelletje. En hij speelt het goed. Waarom in Sichem? Nou, dat lijkt zo op het eerste gezicht natuurlijk een samenloop van omstandigheden. Gideon is niet bewust verliefd geworden op die vrouw daar in Sichem, bij wie hij uiteindelijk dit kind weet te verwekken en hem uiteindelijk in de loop van de tijd deze bijnaam weet te geven, Sichem. Maar Abimelech gaat er wel gebruik van maken zometeen. Hij krijgt die stadsbevolking achter zich en dat is niet de eerste, de beste stad in deze dagen. Dat gold in deze tijd als een van de belangrijkste steden. Sichem, dat was de plaats waar Jozef voor de laatste keer het volk Israël rondom zich verzamelde. Sichem, dat was trouwens toch ook de plaats waar Abraham dat altaar had opgericht. Sichem, dat is de plaats met oude papieren. Sichem, als je dat in je hand hebt, dan heb je een fundament. Dan heb je een basis waarop je verder kan bouwen. En dat niet alleen in deze stad Sichem. Daar staat ook een heiligdom. Gewijd aan de Baal. En je merkt dat deze bewoners, ze zullen ongetwijfeld zelf al een gevulde portemonnee hebben gehad. Maar dat deze bewoners deze strijd ook gaan inkleuren. Ze halen uit de tempelschat van hun heiligdom 70 zilveren penningen. Dat is niet omdat ze zelf in geldnood zitten, omdat ze misschien armlastig zijn daar in Sichem. Nee, voor deze tijd is Sichem een welvarende stad, waar de economie bloeit, waar handel wordt bedreven. Maar met het geld geven uit die tempelschat wordt duidelijk gemaakt aan Abimelech, onze God staat achter jou. Je krijgt geld uit het heiligdom. We kunnen dus sanctioneren. Wat gebeurt hier eigenlijk? Het gebeurt in het hart van Israël. Abimelech neemt dat geld aan. Weet er een aantal criminelen. Zo moeten we die woorden vanuit het Hebreeuws maar gewoon vertalen. Weet een aantal criminelen daarvoor te ronselen. En per stiefbroer 1 geldstok. De jongens worden vermoord. Niet zomaar ergens waar een linkspartij plaatsvindt. Nee, het heeft ervan weg dat ze gevangen genomen worden en allemaal meegenomen worden naar één plaats. Laat het maar even lezen waar dat gebeurt. Als die broers dan daar worden gevangen genomen, vers 4, vers 5, dan komen ze op een gegeven moment in een plaats waar een steen is opgericht. En daar worden deze broers één voor één om het leven gebracht. Vers 5. Hij kwam in het huis van zijn vader tot Ofra, doodde zijn broeders, de zonen van Jerubbaal, 70 mannen, op een steen. Als dat er zo staat in de tijd van het Oude Testament, dan is dat niet iets om een soort situatieschets te geven. Nou goed, ze worden op die plaats vermoord en er lag dan toevallig een steen. Nee, ook het grondwoord wat hier gebruikt duidt op iets anders. Dat is een steen waar je normaal een offer op brengt. Een offerplaats. En op die steen worden deze jongens of mannen opgeofferd aan de Baal. vermoord met het geld uit het heiligdom van Baal. Geofferd aan Baal. En zo is Abimelech koning namens Baal. Het gebeurt in Israël. Niet onder een heidensvolk, waar dit soort praktijken gemeen goed waren. Nee, het gebeurt in het hart van het volk van God, van het verbondsvolk, door het verbondsvolk. Weet u wat mij nou zo opvalt in deze geschiedenis? Als je dat zo op jezelf laat inwerken, is dat natuurlijk luguber. En je ziet het dan gewoon voor je. Jotam die weet dan zijn vege lijf te redden. Op wat voor manier, maar dat weten we niet. Maar hij verstopt zich. Dat is een ontgoocheling voor die jongen geweest. Dat hij op enig moment tevoorschijn komt en hij krijgt door wat er allemaal gebeurd is. En dat gevoel, dat komt toch ook bij jezelf op als je deze geschiedenis leest. Waar het bloed vanaf druppelt. Maar weet u wat mij dan zo opvalt in deze geschiedenis? Wat ik niet lees. Want deze geschiedenis staat opgetekend in het Bijbelboek Richter. En dan wil ik meteen de eerste lijnen vanuit deze geschiedenis vanavond naar ons toe gaan trekken. Deze geschiedenis staat opgetekend in het Bijbelboek Richter. Tot nog toe zagen we tot aan hoofdstuk 9... dat als het volk verviel in afgoderij en als ze de Baals gingen dienen, dat vroeg of laat de Heere ging spreken, hoewel door zijn slaande hand. Dat hij de Midianieten, de Filistijnen of een van de andere naburige volken opjutte tegen het volk Israël en het volk Israël vervolgens geterroriseerd werden voor een aantal jaren of een langdurige periode, net zo lang totdat ze uit de benauwdheid tot God gingen roepen. We zagen dat ook de voorgaande keren dat in die benauwdheid de Heere ook wilde horen. Hij gedacht in de toorn aan zijn ontfermen. En hij zond dan een richter. En hij bewerkte heil. En hij betoonde zijn trouw en hij bewees zijn genade onverdiend. Maar wel gedenkend aan zijn verbond. Maar nu blijft het zo stil. God zegt en doet niets. Zonder iets tekort te doen aan het verschrikkelijke wat daar plaatsvindt. Die moordpartij onder de kinderen van Gideon. Maar is dit niet het meest aangrijpende? Dat het gebeurt. Maar in deze geschiedenis komt de naam van God de Heere niet voor. En het speelt af in het hart van Israël. Dat werpt meteen een ander licht op een moment wat ik even met u overgeslagen heb, maar waar ik wel vanavond even met u naar terug wil gaan. Namelijk dat begin van de schriftlezing van vanavond. Nadat die geschiedenis is afgerond, ik lees het even met u. Daar staat vers 29, Jerubbaal, de zoon van Joas, ging heen en woonde in zijn huis. En dat is eigenlijk een stukje afronding van het vers daarvoor. Dat toont de rust die teruggekeerd is in Israël. Het land was stil 40 jaar in de dagen van Gideon en daarom kan Jerubbaal terug naar huis, omdat het rustig is, omdat het stil is. Maar deze uitdrukking, het land was stil, staat hier wel voor het laatst in het boek Richter. De laatste keer. Het stond er 4 keer, maar hier voor het laatst. Vanaf nu is het nooit meer stil, totdat David de troon betreedt. Wat de Bijbelschrijver daarmee wil zeggen, wel dat een ogenschijnlijke rustige periode soms ook zo bedrieglijk kan zijn. In die 40 jaar stilte en rust wordt het zaad gestrooid van die onrustige, bloedige, maar ook zo geestelijke, duistere tijd, die vanaf hoofdstuk 9 wordt beschreven tot en met het laatste hoofdstuk van het Bijbelboek Richter. We zullen meer passages gaan tegenkomen, waarin je soms afvraagt, ook als vader, als je dat leest aan tafel, zullen we dit hoofdstuk maar niet overslaan. Ik heb het ook al een paar keer gedaan. Als je denkt aan je kleine kinderen. Maar het tekent het verval. Het lijkt rustig. Maar in die rust en in die stilte is er één aan het werk in het hartje van Israël. En die daarvoor Gideon weet te gebruiken. Ik kan nog een voorbeeld noemen. Ik denk aan koning Salomo. Ook zo'n ogenschijnlijk rustige regering van welvaart, van voorspoed. Maar onderhuids in die samenleving van die tijd worden de wissels omgezet met alle fatale gevolgen van doen. Wat is dat, die stilte? Wat dat is... Het is in de samenleving stil, het is ook in de binnenkamer stil. Want de nood van de tijd wordt niet gevoeld. En daarom is er geen geroep, geen gebed, geen hulpgeroep, geen SOS naar de hemel. Maar koestert men zichzelf in een valse rust... Ogenschijnlijk gaat het allemaal door, ook het maatschappelijk en het godsdienstige leven in Gideons dagen. Ja, hier en daar zie je wel wat tekenen dat het aan het veranderen is. Ja, het leven gaat door, hè. Ik vond het eigenlijk heel erg ontgoochelend gemeend. En we moeten heel voorzichtig zijn met zomaar één op één geschiedenis uit de Bijbel over te zetten naar nu. Dat is veel te goedkoop. Te goedkoop naar Gods woord... En ook te goedkoop naar onze tijd. Maar als je deze geschiedenis zo leest. En u bent met mij denk ik geen vreemde in het kerkelijke leven van onze dag. Is dat ook niet iets wat wij dan peilen? En waar we misschien ons ook wel fijn bij voelen? Ogenschijnlijk gaat het goed. Toch? Goed, we hebben zo onze zorgen. Maar dat is dan buiten de deur, hè? En we hebben zo onze praatjes, maar dan gaat het over een ander. Maar mag ik die vraag vanavond gewoon eens rechtstreeks aan u en ik stel hem ook aan mezelf stellen. Is er nou iemand onder ons die ook elke dag op zijn knieën ligt vanwege de nood van onze tijd? De geesteloosheid in het kerkelijke leven te beginnen, misschien wel in onze gemeente. Ik zeg niet dat er helemaal niets gebeurt. Maar we zijn er tevreden mee, hè? Het gaat toch allemaal? We zijn als Vliedrecht Bethel nog wel iets, toch? Maar waar is het gebed? Och, dat gij de hemel scheurdet. Dat gij nederkwaamt. De worstelingen met onze kinderen en jonge mensen in onze gemeente, maar ook in uw gemeente. Het voortdurend bestormen van Gods genadetroon. Het heilig ontevreden zijn. Ook wanneer de Heere laat merken dat Hij er nog wel is. Maar dat het juist een verlangen oproept naar meer. De tweede lijn die ik vanavond met u wil trekken vanuit deze geschiedenis. Tot nog toe zagen we dat de nood uitdreef naar de binnenkamer. Dat is natuurlijk heel mooi, zo op het eerste gezicht. En dat is ook voor onze geestelijke les beschamend ook. Dat we tegen elkaar vaak zeggen, nood leert bidden. Maar is dat ook altijd zo? Ik wil er vanavond toch heel voorzichtige vraagteken achter plaatsen. Nood leert bidden. Want blijft dat gebed dan ook? Ook als die vijand verslagen is. Als de Midianieten moeten afdruipen. Is daarmee dan het gevaar geweken? Ja, wel dat concrete gevaar. Maar dat wil niet zeggen dat die vorst der duisternis ook verslagen is. bracht de nood niet alleen in de binnenkamer, maar toen de nood week, bleven wij toen ook nog in de binnenkamer. Of kwamen we naar buiten, omdat het gevaar was geweken. Gingen we weer over tot de orde van de dag. En voelden we ons weer heel wat. Waar zit nou eigenlijk het grootste gevaar, de derde les vanavond aan het einde van deze geschiedenis? Nou, niet aan de buitenkant, maar in het hart van Israël. In een van de belangrijkste steden, in Sichem, wordt het zaad gestrooid, het wortelt, het vindt een voedingsbodem, het schiet de kop op. En voordat iemand goed en wel beseft wat er aan de hand is, breekt het in één keer naar buiten. Het gevaar zit hem niet in de wereld. In een wereldgelijkvormigheid. Het gevaar zit hem in biddeloosheid. Biddeloosheid. Als dat gaat ontbreken. Als de Heilige Geest geen ruimte meer krijgt, omdat daar geen gebed meer voor is, om door te werken in de wereld, in ons hart en in de gemeente, dan hoeft de wereld maar even op enig moment een duwtje te geven. En ons gebouwtje stort in. Wij ontlenen onze kracht niet aan onszelf. Maar onze kracht is toch van God. En in het bijzonder van God, de Heilige Geest. De laatste lijn vanavond vanuit deze geschiedenis. Ik zeg, het blijft stil. En dat is het meest aangrijpende in deze geschiedenis. God zegt niets meer. Laat het gaan. Geeft hen over aan het goeddunken van hun hart. Met alle gevolgen van dien. We zien ook meteen hoe wreed de godsdienst van de Baal is. Je mag die lijn wel direct vanavond doortrekken. We zien ook meteen hoe wreed alles is wat buiten God is. En we zien dat ook op deze dag. Als je kleine kinderen en jonge mensen als een skelet ziet wandelen door onze Nederlandse samenleving. Waar de dood wordt aanbeden en verheerlijkt. De dood wordt gecultiveerd. Als je nou heel concreet wil zien wat het is, een leven zonder God. Dat is dit. Ik zeg het niet vanuit de houding dat wij erboven staan. Maar laten we er ook niet over doen alsof het een soort spelletje is wat hier gebeurt. Hier ontmoeten we iets van wat er in onze samenleving huist. En wat in de loop van de tijd steeds breder zich gaat ontwikkelen. Maar de troost in deze geschiedenis, en ik wacht nog even met te zeggen, laten we die lijn meteen doortrekken. De troost in deze geschiedenis is dat God dan wel zwijgt. En hij zwijgt. En hij blijft zwijgen gedurende lange periode. Maar dat op enig moment, in die stap moeten we vanavond wel zitten, vanaf deze donkere plaats in het Bijbelboek Richteren, in de tabernakel te Silo, een stem in het begin van de nacht gaat klinken, die een klein kind oproept en in dienst stelt van de Heere. Samuel, Samuel, spreek Heere wat uw knecht hoort. Dat is voor de eerste keer dat de Heere weer in het openbaar zo duidelijk gaat spreken. Daarin tekent Gods trouw hier in de geschiedenis van Israël, in het Joodse volk. Hij laat dit volk niet vallen. Waarom niet? Omdat het rust in zijn verkiezende liefde. Daarom niet. Omdat God dat volk niet kwijt wil raken. Omdat hij zijn hart eraan verpand heeft. Omdat hij zijn eer ermee verbonden heeft. Daarom komt God op enig moment, al is het midden in de nacht, terug met zijn woord en gaat het woord weer spreken. Van die kant kunnen we het alleen in 2018 verwachten. Zonder meteen te zeggen dat wij op diezelfde trouw, diezelfde verbondstrouw die de Heere heeft gelegd met zijn volk Israël een beroep kunnen doen. We mogen de Heere wel aanspreken in deze tijd op zijn verbond en op zijn belofte. Al hebben we van onze kant alles. Laten we dat niet te snel zeggen. Laten we eerst vragen om het overtuigende werk van de Heilige Geest. Dat we het ook beleven. Dat we het verzondigd hebben. Dat we ook verslagen worden. Gebroken worden. En vanuit die gestalte bidden. Met de woorden van die koning. Misschien wil God genadig zijn. Ja, geen misschientje van Gods kant. Dat is ook godsdienst. Met een kleine g. Van Gods kant ligt het vast. En zeker. Hij zegt het ook in 2018. Roep mij aan. In de dag der benauwdheid. En ik zal u redden. Uitkomst bieden. En gij zult mij eren. Maar wel misschien als we het oog naar binnen slaan. Als we om ons heen gaan kijken. En met onze schuld. En met onze geesteloosheid. En met ons werk moeten verschijnen. Voor de ogen van een heilig God. Dan blijft inderdaad die belijdenis over. Misschien wil de Heere ons en onze kinderen genadig zijn. Amen.